Ik zou ter inleiding wel graag iets willen lezen uit de eerste brief aan de Korintiërs uit het tweede hoofdstuk. 1 Korintiërs 2, vers 9, te beginnen. Gelijk geschreven staat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij hem zou voorlichten, maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover lezen we uit het woord van God. Ja, dit moet voor u allemaal het meest vertrouwde onderwerp zijn uit de hele serie. Als het gaat over het spreken Gods, dan weet ik niet of u echt wel zoveel hebt weten op te maken uit de schepping, waar we het de vorige keer over hadden. Dat valt ook niet zo mee misschien. Ik weet ook niet hoe vaak u letterlijk de stem van God gehoord hebt. Ik weet niet met hoeveel profetieën u vertrouwd bent, waarin de stem van God tot u kwam. Maar één ding mag ik van u allemaal aannemen en dat is dat u Gods stem hebt verstaan door zijn woord heen. Dit moet dus het makkelijkste onderwerp voor ons allemaal zijn. Maar als je daar eens over na gaat denken, en dat is de bedoeling van deze avonden, dan zou je jezelf de vraag kunnen stellen, hoe is het dan met dat spreken Gods in de Bijbel? Want het is niet zo dat in de Bijbel van begin tot eind God aan het woord is. In die zin zoals dat soms in de Bijbel staat, alzo spreekt de Heere. Of en de Heere zeide tot Mozes en dan volgen daar hoofdstukken lang citaten van wat de Heere gezegd heeft. Dan heb je te maken met een rechtstreeks spreken van God. Maar dat is maar een beperkt deel van de Bijbel. Toch nog wel aardig groot. In de profetische boeken heb je dat ook. Maar je hebt ook hele delen van de Bijbel waarin niet God rechtstreeks via mensen spreekt, maar waarin bijvoorbeeld de mens tot God spreekt. Denk maar aan heel veel psalmen, waarin de mens zingt en jubelt en klaagt naar God toe. Je zou je kunnen afvragen, is dat eigenlijk ook wel het spreken van God? Spreekt God alleen maar door die gedeelten waarin wij horen en de Heere zeide tot Mozes, of zo spreekt de Heere. Wat betekent het dat dit helemaal het woord van God is, van begin tot eind? Zelfs dus daar waar mensen tot God spreken. Als u één hoofdstuk verder kijkt in 1 Korinthe 3, dan ziet u, en dat is wel een beetje verbazingwekkend, dat er in vers 19 staat, de wijsheid deze wereld is dwaasheid voor God, want er staat geschreven die de wijzen vangt in hun sluwheid. Nou, als je gaat kijken waar dat staat in het Oude Testament, dan kom je bij Job 5 uit. En degene die dat daar zegt is Elifas, een van de vrienden van Job. Een van die mannen van wie God aan het einde zegt met toorn, die mannen hebben niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Nou, als je dat zo leest, dan denk je dus al die toespraken van die vrienden, ja, dat is wel interessant, maar dat kan in elk geval niet woord van God zijn. Want dat zijn mensen die tot God spreken en dan nog niet eens in de psalmen, vrome mensen die daar tot God bidden. Maar die vrienden van Job, die er helemaal naast zaten. En dan zie je tot je verbazing dat hier in vers 19 een woord van Elifas geciteerd wordt en ingeleid wordt met die bekende uitdrukking: er staat geschreven. Wat de Heer Jezus ook tegen de duivel zegt bij de verzoeking in de woestijn: er staat geschreven. En dan volgt er een woord Gods. Nou, dan zitten we al midden in de problemen. Wat betekent dat in de Bijbel God tot ons spreekt, en wel zodanig dat de hele Bijbel en niet sommige stukken alleen maar spreken van God is? Ik ga het nog een beetje moeilijker maken. Je moet het eerst goed moeilijk maken, want dan zeggen de mensen: hé, ja, hoe zou dat toch zitten? En dan begin je aan de antwoorden. Als je meteen al de antwoorden geeft, dan is niet eerst de interesse gewekt. Het is nog ingewikkelder. Er is geen woord in de Bijbel dat niet door mensen is opgeschreven. De Bijbel is niet uit de hemel komen vallen. De Bijbel is ook niet aan mensen blindelings gedicteerd, zoals iemand dat doet als hij een brief dicteert aan zijn secretaresse. Ik weet niet of dat nog bestaat met de computers, maar in ieder geval vroeger was dat zo. En die schreef dan blindelings op wat haar gedicteerd werd. Op die manier is het ook niet zo dat iemand blindelings heeft zitten opschrijven wat God dicteert. Integendeel, er zijn hele stukken in de Bijbel waarin mensen juist echt met hun eigen emoties bezig zijn. Soms echt klagen tegen God. Denk maar aan Jeremia in het boek Jeremia. Op een manier waarvan wij zouden denken soms, dat is echt toch een beetje op het randje af. Kun je zo wel tegen God praten? Nou, dat is bepaald niet gedicteerd van boven om zo tegen God te praten. En wat die vrienden zeiden was ook niet gedicteerd van boven. En toch is het allemaal woord van God. Maar zelfs als er staat: zo sprak de Heere. Of: en de Heere zeide tot Mozes. Hoe weten we eigenlijk dat dat echt is? Misschien heeft die man dat allemaal bedacht. Van Mohammed wordt verteld dat als hem iets niet zinde, als hij de vrouw van een van zijn kerels wilde hebben, dan viel die gewoon flauw, kreeg een toeval. En dan sprak hij abracadabra. En aan het eind, als hij weer bijkwam, dan interpreteerde hij dat. En dan zei hij: God heeft gezegd dat ik die vrouw moet hebben. Dat is ook een manier natuurlijk. Maar hoe weten we nou zeker dat de profeten in de Bijbel niet dat soort mensen waren die op die manier hun profetieën zelf bij elkaar geknutseld hebben? Hoe weten we nou dat we niet te maken hebben met allemaal wishful thinking? En dat zijn natuurlijk niet vragen die ik zomaar verzin, want de meeste mensen in deze wereld denken ongeveer dat de Bijbel zo in elkaar zit. We zijn eigenlijk een soort minderheid. Met andere woorden, is het wel zo zeker dat God door wat wij zijn woord noemen tot ons spreekt? Nou, ik zou om te beginnen willen zeggen, er zijn twee ontzettend belangrijke redenen om dat aan te nemen. En die eerste reden is dat als je de Bijbel leest, dan op je laat inwerken, je daar constant met mensen te maken krijgt die een ontmoeting met God hebben gehad. Een ontmoeting die hun hele leven op zijn kop zetten. Het is lastig om aan te nemen dat dat verzonnen is, want die ontmoetingen betekenden vaak dat ze een enorme prijs moesten betalen. Het begint met Henoch, die wandelde met God. Noach, die wandelde met God. En daarvoor moest hij die ark bouwen en met alles wat dat met zich meebracht. Maar bij Abraham is het nog sterker. Handelingen 7 zegt: de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was. En die verschijning van God heeft een geweldige uitwerking gehad. Want hij heeft zijn familie helemaal opgegeven. Hij is op reis gegaan naar een land waarvan hij niet wist wat het was en hoe het heette. Hij wist niet waar hij terecht zou komen en hij deed het. Het was een ontmoeting die zo'n geweldige uitwerking had, dat nog steeds 3 wereldgodsdiensten, dat is de helft van de mensheid, meer dan de helft van de mensheid, allemaal eigenlijk het gevolg zijn van die ene verschijning van Abraham in Ur der Chaldeeën. En die man heeft ook een hoge prijs betaald. Mozes, die prins was aan het hof van de farao en het daar eigenlijk heel goed had, heeft een verschijning van de Heere ontvangen in de brandende baanbos, en dat heeft zijn hele leven op zijn kop gezet. Terwijl hij langzamerhand al aan zijn AOW toe was. Hij was 80. Ja, ik zeg het maar zo, want je weet niet tot welke leeftijd dat nog eens een keer verhoogd wordt. Maar in elk geval, hij was 80, dus dan denk je toch normaal aan aftreden. En toen kreeg hij een geweldige roeping. Maar hij heeft zijn hele leven ook weer op zijn kop gezet. En hij ging terug om tegen de farao te zeggen: ik neem het hele volk mee. Er was iets kolossaals met die man gebeurd. Hij wilde aanvankelijk helemaal niet. En het heeft een reusachtige uitwerking gehad. Een heel volk dat uitgeleid werd en dat terecht kwam in het beloofde land, na ik weet niet hoeveel strijd. en die het tot vandaag aan de dag hebben gered. Ze leven nog steeds, ondanks dat al die vijanden die tegen hen waren, zo langzamerhand zijn omgekomen. En dat hele volk heeft een ontmoeting met God gehad op de Sinaï. Ze hebben allemaal de stem van God gehoord toen de 10 geboden werden uitgevaardigd. Ik bedoel, 1 persoon kan zich nog wel eens een keer vergissen en zich wat inbeelden. Maar een heel volk is het dat, waaraan God verschenen is. En zo ging dat door. Profeten die op een wonderbaarlijke wijze geroepen zijn en wie hun leven totaal op zijn kop werd gezet. Een van de redenen waarom de Bijbel zo spannend is, dat is niet alleen maar dat er zulke mooie verhalen in staan, zoals van Jozef en van David en Goliath, maar omdat je constant mensen tegenkomt die, hoewel de Bijbel van begin tot eind door mensen geschreven is, schrijven omdat er iets kolossaals in hun leven gebeurd is. Een ontmoeting met God waardoor alles op zijn kop stond. En in feite is dat ook wat in het Nieuwe Testament met de discipelen gebeurd is. Die bang bij elkaar zaten, ramen en deuren gesloten uit vrees voor de Joden. En die een ontmoeting gehad hebben met de levende Heer. En ook die ontmoeting heeft hun hele leven op zijn kop gezet. En ze zijn erop uitgegaan om het evangelie te verkondigen. En op Johannes na hebben ze allemaal dat met de marteldood moeten bekopen. En het evangelie is uitgegaan en het gaat nog steeds rond over deze wereld. Het is kolossaal wat die ontmoetingen hebben uitgewerkt. En je moet wel van ijzer en staal zijn om, als je de Bijbel leest, al die ontmoetingen weg te cijferen. Dan blijft er inderdaad van de hele Bijbel niks over. Het schrijven van deze mensen, ook als zij tot God spraken, ook al als ze klaagden en hun nood uitriepen voor God, dan was dat nog omdat ze die God kenden, omdat ze een ontmoeting met hem gehad hadden. Denk aan Jeremia, van wie ik net zei dat hij zo klaagde, maar het begint wel in Jeremia 1 met zijn roeping. En die roeping heeft hem zo kolossaal omgegooid. Terwijl hij nog heel jong was, riep de Heer hem voor een kolossale taak. En hoe zwaar het ook was, daar klaagt hij vaak over. Hij heeft het volbracht tot het einde toe. En toen is hij ook gestenigd. Het is allemaal verschrikkelijk wat die mensen overkwam, maar ze hielden het vol omdat ze een ontmoeting hadden gehad met de levende God. Dat is de eerste belangrijke reden. De Bijbel is voor ons zo geweldig belangrijk, omdat die mensen vertellen over God. Nou ja, ik kan iedereen wel wat vertellen. Maar die mensen vertellen over God, een God die ze niet van horen zeggen hebben, maar met wie zij een levende ontmoeting hebben gehad. En later ook met de opgestaande Heer. En Paulus, die op de weg naar Damascus in zijn nekvel wordt gegrepen en een ontmoeting heeft met de levende Heer aan de rechterhand van God in de hemel. Al die levens van die mensen die de Bijbel geschreven hebben. Denk aan Paulus, die zo'n grote vijand van het evangelie was. Wat zouden we zijn zonder zijn brieven die allemaal voortkomen, als het ware, uit die eerste ontmoeting met de levende Heer. De Bijbel is woord van God, omdat elk woord ervan voortgevloeid is uit de ontmoetingen die mensen gehad hebben met de levende God en later met de levende Heer. Dat is nog niet genoeg om werkelijk door de Bijbel gefascineerd te worden. Dan komt er nog een tweede punt bij. Dat eerste is natuurlijk wel heel boeiend. Als je het mag geloven en je gaat het lezen in de Bijbel en je gaat er langzamerhand inderdaad geloof aan hechten dat die mensen echt die ontmoeting gehad hebben, omdat je anders niet kunt verklaren waarom hun leven zo totaal veranderd is en waarom ze bereid waren zo'n hoge prijs te betalen, dan kun je wel door de Bijbel gefascineerd worden, maar het is niet genoeg. De Bijbel, dat is het tweede punt. De Bijbel gaat pas echt voor je leven als datzelfde wonder ook met jou gaat gebeuren. En dat betekent dat diezelfde God die in de Bijbel spreekt tot die mensen vanaf Abraham, Mozes, noem maar op, tot en met de apostelen in het Nieuwe Testament, als diezelfde God door die Bijbel heen ook tot jou spreekt. Als dat niet gebeurt, blijft de Bijbel alleen maar een interessant, fascinerend, boeiend boek. Maar een boek dat ik nu al meer dan 50 jaar intensief bestudeer, dag in dag uit, dat kan alleen maar boeien als het niet alleen interessant is. Een boek dat kan alleen maar boeien omdat diezelfde God, over wie die mensen zo enthousiast vertellen, en waar ze soms ook best moeilijk mee hebben, omdat ze niet altijd begrijpen wat hij doet. Vandaar die klaagpsalmen en die klaagprofeet. Maar ze worstelen met hem. En ze weten zich toch door hem gegrepen. En het wonder is ook in mijn leven gebeurd en in de levens van velen van u, dat hetzelfde met ons gebeurd is. Al lezende, en het begon er misschien voor velen van u mee, dat onze ouders ons daarover verteld hebben, dat anderen ons al vertelden uit de Bijbel voordat we zelf konden lezen. Maar toen we zelf konden lezen, toen zijn we daarmee begonnen. En toen gebeurde met ons datzelfde waar die mensen het in de Bijbel over hadden. Dat die God ons ook greep. En dat hoeft niet per se zo'n spectaculaire ontmoeting te zijn als Mozes bij de Horeb, of als Abraham in Ur der Chaldeeën, of zoals de discipelen de opgestane Heer zagen. Maar wel een belevenis met de Bijbel, dat je weet, niet alleen maar voelt, maar dat je weet, diezelfde God die tot deze mannen en vrouwen heeft gesproken, die spreekt door die Bijbel heen tot mij. Ook door andere manieren, maar daar gaan we het een andere avond over hebben. Diezelfde God spreekt door de Bijbel ook tot mij. En hij doet dat nog steeds. Dat is het bijzondere. Het is niet alleen maar dat God ooit gesproken heeft. Het bijzondere is dat God het nog steeds doet. Dat we ons nog steeds bemoedigd weten door dat woord van God. Als je het zelf leest of als je het woord hoort prediken. Dat is ook een van de bedoelingen van het prediken van het woord. In 1 Thessalonicenzen 2 zegt Paulus dat aan die Thessalonicenzen schrijft hij: we hebben dat woord aan jullie verkondigd en jullie hebben dat woord aangenomen. Niet alleen maar als een woord van mensen, hoewel mensen het waren die het uitspraken, maar jullie hebben het aangenomen als een woord van God. Dus dat is ook iets heel bijzonders. Daar komen we nog wel op terug weer bij de volgende avonden, dus ik moet niet te veel vooruitgrijpen, maar het wonder is als dit woord gepredikt gaat worden, niet alleen maar als je het individueel leest, maar als je het gepredikt hoort, dan gebeurt daar hetzelfde, want de Heilige Geest door wie dat woord geïnspireerd is, daar gaan we nog meer over horen, dat is ook dezelfde geest die vandaag in ons werkt. Waardoor wij dat woord vandaag ervaren als wat het werkelijk is, het woord Gods. Het is dus een dubbel wonder. God verscheen aan de schrijvers en bewoog ze tot schrijven. En diezelfde God beweegt door het geschrevene ons, zodat wij er ook door geraakt worden. Dus op deze twee niveaus spreekt dat woord ons aan. Maar het gaat eigenlijk nog dieper dan dat. En we hebben dat gelezen in 1 Korinthe 2. Een van de meest bijzondere passages die daarover handelen. Waar je wel 5 stappen kunt onderscheiden. Of laten we zeggen 4, als ik die eerste niet meereken. Dat eerste zou dan zijn dat de Heilige Geest de diepten Gods doorzoekt. Je zou kunnen zeggen, als je nou wil weten wie God is, wat God is, wie is daar beter in toe in staat dan de geest van God? Paulus trekt daarin een parallel. Als je nou wil weten wat leeft op een bodem van een hart van een mens, dan is het antwoord dat niemand dat zo goed weet als de geest van die mens zelf. Of simpeler gezegd, niemand kent u zo goed als u uzelf kent. Als je jong bent is dat niet altijd zo, als ik aan 18-jarigen vraag: wie van jullie denkt dat je moeder je beter kent dan jijzelf, gaat toch altijd nog de helft van de vingers omhoog. Maar als je 36 bent, en dat is nog steeds zo, dat is toch wel een beetje triest. Op een gegeven ogenblik dan krijg je toch zoveel zelfkennis als het goed is, dat je je echt beter kent dan je moeder je kent. Niemand kent de mens zo goed als hij zelf. We weten wat in het diepst van ons hart is door de geest die in ons is. Wel, zegt Paulus, zo is het ook met de Heilige Geest. Niemand weet wat in het hart van God is. Niemand kent de diepte van God dan de geest van God. Dat is stap 1, maar dan is eigenlijk nog niks gebeurd. Vandaar dat ik nooit weet of we die stap nou mee moeten rekenen of niet. Dus we rekenen niet mee. Nou begint het. Stap 1. Dan houden we er 4 over. Stap 1. God openbaart dat woord. Dat is heel wat anders dan inspiratie. Dat zullen we direct zien. God openbaart, dat is de voorwaarde van alles. Ik heb daar de vorige keer al iets over verteld. Wij zouden nooit van God geweten hebben als God zich niet aan ons openbaarde. Dan zouden we wel een vermoeden hebben kunnen hebben, op grond van wat we zien in de schepping, op grond van wat we zo beleven. Maar als God zich niet duidelijk aan ons openbaart, dan zouden we het nooit echt weten. Openbaring betekent onthulling. betekent dat God iets van zichzelf laat zien. Er zijn heel wat woorden voor, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, die allemaal zo'n beetje datzelfde uitdrukken, maar het komt hier op neer. God laat iets zien van zichzelf aan mensen, op een manier die mensen kunnen aanvaarden, op een manier die ze ook niet verteert. U weet, als Manoah en zijn vrouw de engel des Heer hebben gezien, dan zegt Manoah: oh jongens, wij moeten sterven, we hebben de heerlijkheid van God gezien. Hebben ze alleen nog maar één engel gezien? En dan zegt ze: nee, dat zou God niet doen. Hij zou het niet ons iets vertellen en dan ons nog verteren daarbij. Maar daar zet die gedachte achter, die je ook bij je op te horen hebt vindt, als Mozes daar is om bij God voor het volk te pleiten: niemand kan mij zien en leven. Dus als God zich openbaart, dan is dat altijd tegelijkertijd verhulling. Het is niet alleen onthulling, maar ook verhulling. God moet het altijd zo doen dat hij zijn heerlijkheid tegelijkertijd zo afdekt dat wij het kunnen vatten. Zoals hij tegen Mozes zegt, dat is datzelfde verband: niemand kan mij zien en leven, daarom zal ik je bedekken met mijn hand, en als ik voorbij gegaan ben, kun je nog net een glimp van me opvangen. God openbaart zich, niet maar iets van zichzelf, hij openbaart zich en toch tegelijkertijd zodanig dat het ons niet verteert. En dat is wat God gedaan heeft. En hij heeft die gedaan aan de profeten in het Oude Testament. Abraham wordt al een profeet genoemd, merkwaardig genoeg. Mozes was er natuurlijk in elk geval, Samuel. En dan vele andere profeten. David was niet alleen maar koning, maar ook profeet. En in het Nieuwe Testament hebben we te maken met apostelen. En trouwens ook weer met profeten. Mensen die allemaal iets van God hebben meegemaakt en dat aan ons vertellen. God openbaart zich aan mensen. Dat is de eerste stap. De tweede stap is dat de Heilige Geest niet alleen maar openbaart, maar ook ons het vermogen geeft om te snappen wat ons geopenbaard wordt. Stel je voor, u bent verliefd en u wilt het aan niemand kwijt, maar u hebt een hond en u fluistert in uw oor van die hond: ik ben verliefd en ze heet Marietje. Dat kunt u rustig doen, want die hond heeft geen flauwe notie waar u het over hebt. Als God zich openbaart door zijn Heilige Geest, dan moet diezelfde geest ook de harten van die profeten aanraken, zodat ze het kunnen pakken. Dat noemen wij de verlichting. Het eerste is openbaring. Het tweede, dat is de verlichting van deze dienstknechten van God. We zijn nog steeds niet aan de inspiratie toe. Dat is de verlichting van de hart. Ik zal het u voorlezen. Het is de geest van God, zegt vers 10, die alle dingen doorzoekt, zelfs de diepte van God. En dat vergelijkt hij dan met de menselijke geest in vers 11. En dan staat er in vers 12b... de geest uit... wij hebben nu niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Dat is openbaring. Maar het weten, het begrijpen van die openbaring, dat doet de Heilige Geest. Het interessante is dat die apostelen, dat die profeten niet eens altijd alles hebben begrepen. In 1 Petrus 1 wordt gezegd dat de Heilige Geest tot hen sprak over dingen die ze helemaal niet konden vatten, of niet helemaal konden vatten. Over het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. En ze hebben zichzelf verwonderd over wat daar tot hen kwam. Ze konden dat niet vatten. Pas toen de Heer Jezus gekomen was, werd het in hun volheid duidelijk. Maar dat laat ons prachtig zien wat openbaring is. En dat openbaring dus niet uit de fantasie van mensen voortkomt. Af en toe heb je dat nog wel eens in profetische woorden, dat een profeet zegt dat en dat en zelf niet begrijpt waar het over gaat, maar hij geeft door wat hij van de geest ontvangt, en degene tot wie hij het zegt, die weet het haar fijn. En dat kan dus nog steeds gebeuren. Want de profeet hoeft alleen maar door te geven, hoeft het zelfs niet eens te snappen. Maar hij moet er natuurlijk wel iets van snappen. Daarom staat er: diezelfde geest van God verlicht onze harten, ons, dat zijn de apostelen, de profeten, om het te verstaan. En nou gaan die het doorgeven. Dat kunnen ze doen door prediking, maar dat is ook wat door de Bijbel gebeurt. In de Bijbel hebben we te maken met de woorden van de dienstknechten van God. Maar wat die dienstknechten vertellen, is wat zij van God hebben ontvangen. En daarom is het, hoewel het door mensen geschreven is, toch woord van God. Niet alles is in dezelfde zin openbaring, dat heb ik u al gezegd. In de psalmen is het meer de mens die tot God spreekt. Maar dat is het wonder van de inspiratie en dat ga ik u nou proberen uit te leggen. Maar eerst kijk eens naar vers 13. Hiervan, van die woorden Gods, spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Nou, dat laatste een beetje lastig zinnetje, dat wordt in allerlei vertalingen weer anders weergegeven. Maar ik geef de voorkeur aan de vertaling die zegt geestelijke dingen door geestelijke woorden mededelende. En dat is precies wat er bij de inspiratie gebeurt. Die dingen van God die de profeten en de apostelen hebben ontvangen, die zijn aan ons meegedeeld door geestelijke woorden. Het zijn geestelijke dingen, maar de woorden zijn ook geestelijk. Daarmee bedoel ik dat je niet moet zeggen, nou ja, de vorm waarin het tot ons komt is menselijk gebrekkig, maar de inhoud, dat is werkelijk goddelijk. Nee, ook de woorden waarin de boodschap tot ons komt zijn geestelijke woorden. Woorden van de Heilige Geest. En dat is wat er in de inspiratie gebeurt. Dus niet alles in de Bijbel is openbaring, maar alles is wel geïnspireerd. Niet alles gaat rechtstreeks terug op nieuwe onthullingen. Neem een Filippenzenbrief. Er staat geen woord openbaring in. God vertelt niks nieuws. Het is praktische toepassing van dingen die we elders al lang hebben kunnen weten. Een geweldig belangrijke brief. Zo geweldig opbeurend voor mensen die het moeilijk hebben. Elke hoofdstuk zegt verblijd u in de Heer. Maar er staat niks nieuws aan openbaring in. Wat je niet op andere plekken al kan vinden. Niet alles is openbaring. Als een mens tot God spreekt is het ook geen openbaring. Maar het is wel allemaal geïnspireerd. Dat is wat 2 Timotheüs 3 vers 16 zegt. Alle schrift is van God ingegeven. En dat betekent dus dat zelfs als een mens tot God spreekt in de psalmen, dan zijn die woorden geen nieuwe openbaringen. Maar het is wel geïnspireerd. God wilde dat ze, hoewel het hun emoties zijn, het is echt, het is niet een dictaat. Het is echt, het zijn hun belevingen, hun emoties, soms hun klachten, soms hun jubelzangen. Maar God wilde precies dat ze het zo zouden vertellen. Dat is natuurlijk ingewikkeld, hè? Het is 100% mensenboek en tegelijkertijd 100% goddelijk boek. Zoals de Heer Jezus 100% mens en 100% God was. En daardoor kan het gebeuren dat ook in die psalmen waar mensen tot God spreken, dat je daar dingen vindt die regelrechte profetieën over de Messias zijn. Want zij spreken wel tot God, maar God heeft tegelijkertijd op een of andere wonderbaarlijke wijze die we niet kunnen narekenen, zodanig de controle over dat wat zij zeggen, dat ze uitspreken grote dingen over de Messias die pas in het Nieuwe Testament volop in het licht komen te staan. En zeggen, jong, kijk toch eens wat die mensen daar in hun jubelzangen of in hun klaagzangen uitgesproken hebben aan diepte die ze zelf niet konden peilen. Dus zelfs daar zit dan toch openbaring in. Maar ook waar het geen openbaring is, is het in elk geval allemaal geïnspireerd. Dat wil zeggen, alle schrift is van God ingegeven. Het is allemaal woord van God. Ook als mensen tot God spreken, is het toch woord van God. Zelfs als een Elifas tot Job spreekt, dingen die God boos maken, als het in de schrift staat, is het woord van God. Dat wil niet zeggen dat je alles moet aannemen wat ze zeggen, want Elifas zegt wel prachtige dingen, maar hij zegt het wel tegen de verkeerde persoon en op het verkeerde moment. Ik bedoel, tegen Job had hij dat soort dingen niet moeten zeggen, maar daarom zegt hij wel een heleboel mooie dingen. Zodanig dat God zo'n woord van Elifas, terwijl die man zo verkeerd bezig was, kan gebruiken hier in 1 Korinthe 3 om ons daardoor onderwijs te geven. Ik zal u vertellen, als u die drie vrienden die toespraken losmaakt van hun samenhang, als u even vergeet dat het tot Job is gezegd, stel u even voor dat het niet Job was, maar een of andere vreselijke zondaar, mens, dan kun je toch een hoop mooie dingen leren uit die hoofdstukken. Want zij zeiden het wel tegen de verkeerde personen, op de verkeerde manier, op het verkeerde moment. Maar daarom zeggen ze wel schitterende dingen. En daar kunnen we een heleboel van leren, dat blijkt. En dat is de kracht van het woord van God. Dat in al die dingen, door al die dingen heen, er gaat zo'n kracht van uit. En dat is het wonder van de inspiratie. Dus we hebben openbaring van God aan zijn dienstknecht. We hebben de verlichting van die dienstknechten, zodat ze althans tot op zekere hoogte snappen wat de Heere God tegen hen zegt. Het derde niveau is de inspiratie. Dat wil zeggen, nu gaan ze het doorgeven in de prediking, maar vooral ook door te schrijven, zodat wij er vandaag nog wat aan hebben. Dat is inspiratie. En voor alle drie heb je de Heilige Geest nodig. De Geest is het die openbaart. De Geest is het waardoor die apostelen het snapten. En de Geest is het waardoor ze het nu ook konden opschrijven. Dus voor alle stappen heb je de Geest nodig. We hebben nog één stap over. Dat is de vierde stap. En de laatste stap. Nou, dat is niet zo moeilijk. Diezelfde Heilige Geest moet nu ook ons verlichten om te snappen wat we gelezen hebben. Openbaring, verlichting van Gods dienstknechten, inspiratie en nu de verlichting van de lezers. Ik las vandaag of gisteren weer van iemand die bralde dat de Bijbel een levensgevaarlijk boek was, dat het het beste zou zijn om de Bijbel af te schaffen. Je denkt dan altijd, zou zo iemand echt wel eens de Bijbel gelezen hebben? Of lees je dan alleen maar met zo'n gekleurde bril op dat je alleen maar op zoek bent naar lelijke dingen? Wat is dit in de mens? En Paulus zegt dat heel nuchter. Hij zegt, je hebt natuurlijke mensen, die hebben niet de geest van God. Die lezen dat, ze snappen er niks van. Of ze denken het te snappen en ergeren zich aan wat ze lezen. Dat zijn de mensen die een vis analyseren en alleen maar graten ontdekken. En die halen ze triomfantelijk tevoorschijn. Kijk eens, weer een graat, weer een graat. En intussen smikkelen wij lekker van de vis. En die graten laten we maar over aan de theologen. Die worden daarvoor betaald, laten die dat maar uitzoeken. Je kunt ervan kiezen om vis te eten. En je kunt er ook voor kiezen om graten op te zoeken. Of te denken dat je ze vindt. Want misschien zijn het niet eens graten. Je kunt wel denken dat het dat zijn, misschien is het ook vis. Maar dat laten we nog even in het midden. Dat soort mensen, dat is de natuurlijke mens. Dat is de mens die door zijn eigen geest geleid wordt en niet door de Heilige Geest. Hij mag nog zo briljant zijn, hij snapt er niks van. Want het is woord van God, het is geen gewoon boek. Sommige mensen denken, je moet zo'n oud boek net zo lezen als oude literatuur. En daar zit ook wel wat in. Hoe moeten we zo'n oud boek vertalen naar onze tijd? En je moet kennis hebben van die grondtalen om dat goed te doen. En je moet dat proberen uit te leggen tegen de achtergrond waar tegen het geschreven is. Dat is allemaal noest, handwerk. Prima, ga je gang. Maar om het te eten als woord van God, om niet alleen de graten te analyseren, maar de vis te genieten, moet je dat woord niet alleen maar uit elkaar pulken. Maar je moet het inderdaad eten en drinken. En dan gebeurt er iets vreemds met jou. Maar daarvoor heb je de Heilige Geest nodig, anders gebeurt dat vreemde niet. Als je de Geest nog niet hebt, dan kan het zijn dat je zegt, Heere God, ik ga nou die Bijbel lezen. En op een of andere manier wil ik proberen om daarin iets van u te vernemen. Er zijn mensen die hebben zo de Bijbel ter hand genomen. Ik heb een vriend in Canada gehad, die was Rooms-Katholiek, had nog nooit in de Bijbel gelezen. Deed ook niks meer aan zijn geloof en die vond een Bijbel op straat. Ik heb misschien wel eens eerder verteld. Philippe heette die, een Franstalige Canadees. En hij begon te lezen, het was het Nieuw Testament. Dus hij begon gewoon het begin Matthäus 1. En toen hij met Matthäus 28 was, gaf hij zijn hart aan de Heer. En dat doet hij nog steeds. Hij is nog steeds iemand die de Heer dient. Gewoon door de Bijbel te lezen. Maar hij deed dat met een biddende houding. Hij had die Bijbel gevonden en hij dacht, dit is het boek waarmee ik opgevoed ben. En het greep hem. Hij opende zijn hart. We lezen mooi van Lydia in Handelingen 16. Zij hoort het woord. Zij is de eerste bekeerling van Europa. Leve Lydia, de eerste bekeerling van Europa. Ze was dan wel een Turk. Nou ja, ze kwam uit Thyatira. Dat ligt dan tegenwoordig in Turkije, om het even zo te zeggen. Maar ze was dus nog een buitenlandse, dus ze telde nog niet helemaal mee. De eerste was misschien wel de gevangenbewaarder. Maar in elk geval, daar staat zij, opende haar hart. En ze
God opende haar hart.
Kijk nou toch eens eventjes hier. Dat is nog veel mooier. Maar ik ga het meteen nakijken. En als u gelijk hebt, dan krijgt u meteen die koelkast die daarvoor uitgeloofd is. U hebt gelijk. 16 vers 14. De Heere, er staat, zij hoorde toe en de Heere opende haar hart. Dank u voor de correctie. Handelingen 16, vers 15, 14. Wilt u even dat vorige stukje van de band schrappen? Het is de Heere die haar hart opent. Zodat zij, ik heb toch wel een beetje gelijk. Zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Zij luisterde, maar de Heere opende haar hart. Dat is het werk van Gods Geest. Als dat niet gebeurt, dan pak je het niet. Dan kun je zelfs een beroepstheoloog zijn. We hadden ooit een buurman. In ons vorige huis hadden we een buurman. Die was atheïst. Maar die had eigenlijk dolgraag dominee willen worden. Want hij was verdergaande mate geïnteresseerd door de Bijbel. Maar puur wetenschappelijk, horizontaal. Inhoudelijk deed het hem niets. Maar ja, als je theologie studeert, dan moet je dominee worden. En dat wou hij toch eigenlijk het kerkvolk niet aandoen. Klaas Hendricks heeft er blijkbaar anders over gedacht. Maar deze man is dan toch maar geen theologie gaan studeren. Maar eigenlijk werd hij gefascineerd door de Bijbel, maar puur intellectueel. De Heere heeft zijn hart niet geopend. Maar hij heeft ook zelf niet geluisterd naar wat die Bijbel hem had kunnen vertellen. Ik vind het zo triest. Hij is van mijn leeftijd, maar hij heeft Alzheimer. Hij kan niet eens meer. Hij kan niet meer. Het is afgelopen. Zijn hart kan het woord van God niet meer opnemen. Dat is wel heel droevig. Dat is wat Paulus hier voorstelt. Je hebt de natuurlijke mens en je hebt de geestelijke mens. En die geestelijke mens is eigenlijk geestelijk met een hoofdletter. Het is de geest van God waardoor je deze dingen kan verstaan. Ziet u op alle vier vlakken, openbaring, verlichting, inspiratie, verlichting, gaat het niet zonder de Heilige Geest. Het is door de Heilige Geest dat dit woord, dat zwarte letters op wit papier is, het levende woord wordt. De geest alleen gaat niet. De geest spreekt uit het woord, zoals een lied zegt. Waar mensen alleen maar met de geest werken en niet met het woord, dan gaan ze onherroepelijk vervallen tot dweperijen en hun eigen hart volgen. Waar het woord gepredikt wordt zonder de geest, verval je in dorre, doodse orthodoxie. Maar de twee samen, daar gebeurt het wonder. Het wonder van wat we noemen de inspiratie. Inspiratie is Latijn, het betekent letterlijk inblazen. Dat is ook wat er staat in 2 Timotheüs 3 vers 16. Al het woord is God geblazen. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Het is uitgeblazen door God. Je kunt ook lezen, het is door God ingeblazen in de harten van degene die schreef. En waaraan herken je dat? Waaraan herken je nou dat alle schrift door God uit en ingeblazen is? Dat staat erbij in 2 Timotheüs 3. Niet alleen maar om, zoals sommige mensen willen, dat het allemaal zo perfect wetenschappelijk zou kloppen, alsof het daarom gaat. Nee, 2 Timotheüs 3 vers 16 noemt een heel ander kenmerk. Die zegt, weet je waaraan je kan zien dat het woord Gods is? Uit het feit dat het nog steeds mensen raakt. Nog steeds mensen vernieuwt. Nog steeds mensen corrigeert. Nog steeds mensen vertroost. Nog steeds mensen aanmoedigt. Door de geest raakt dat woord nog altijd harten van mensen. En dat is het bijzondere van het woord als het samengaat met de geest. In het Oude Testament zeiden de profeten, zo zegt de Heer. In het Nieuwe Testament horen we dat nauwelijks, maar we horen Agabus dat zeggen in Handelingen 11 en Handelingen 21, zo zegt de geest van God. Dat is de Heilige Geest die spreekt, maar dat zijn maar kleine stukjes. Het meeste van het Nieuwe Testament, daar hebben we niet letterlijke citaten van de Heere God. Wel zien we, en dan moet u even meegaan als u wilt, naar 1 Korinthe 7. Dat is heel merkwaardig. En dat is al vaak gebruikt om de klad te gooien op dat idee van inspiratie. Want u ziet daar in hoofdstuk 7 dat er dingen zijn waarover Paulus een gebod van de Heer had ontvangen. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 10, hun die getrouwd zijn beveel ik niet, maar de Heer, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. En je vindt nog een paar keer dat hij zo zich beroept op wat de Heer heeft gezegd. Bijvoorbeeld, ik laat het even hierbij. Dit vers is al belangrijk genoeg. Maar hij zegt een paar andere keren in dit hoofdstuk. Ik ga maar even verder naar vers 12. Tot de overige zeg ik, niet de Heer. Heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. Wat moeten we daar nou mee? Sommige dingen, daar had Paulus een rechtstreeks gebod van de Heer voor. Daar kon hij gewoon terugvallen. Of dat gebod nou via anderen aan hem was overgeleverd, of dat hij daar rechtstreeks een openbaring over had ontvangen, dat is nou even helemaal niet zo belangrijk. Hij wist, dit is wat de Heer zelf uitdrukkelijk heeft gezegd. Of misschien was het wel door overlevering, ging het terug op de tijd dat de Heer Jezus op aarde was en over deze dingen zich had uitgesproken. En nu zijn er andere dingen waarvan Paulus zegt, daar heb ik geen gebod over ontvangen, maar ik geef jullie mijn persoonlijke mening. In vers 39, helemaal aan het eind, zegt hij, Een vrouw is gebonden zolang haar man leeft, maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen met wie ze wil, mits in de Heer. Toch is zij naar mijn mening gelukkiger indien zij blijft zoals ze is. En ik meen ook de geest Gods te hebben. Hij maakt een onderscheid. Vers 25. Voor de jonge dochters heb ik geen bevel van de Heer, maar ik geef mijn mening. Nou, u kunt wel begrijpen wat er gebeurt. Er zijn mensen die zeggen, ja, het ene geval zegt hij, dat is een gebod van de Heer, dus daar zijn wij ook aan gebonden. Maar in het andere, daar geeft hij zijn persoonlijke mening, daar zijn we niet aan gebonden. En wat is nou de denkfout die zulke mensen maken? Dat is dat zij openbaring verwarren met inspiratie. Over sommige dingen had Paulus een openbaring ontvangen. En over andere dingen niet. Maar dat verandert niets aan het feit dat al wat geschreven is, die hele eerste Korinthebrief, ja, alle 66 boeken van de Bijbel, door God geïnspireerd zijn. Dat is de betekenis van het woord. Alle schrift is van God ingegeven. Dat is heel belangrijk. Paulus zegt, over sommige zaken heb ik een openbaring ontvangen en de Heer wil zus en zo. Over andere dingen heb ik geen openbaring ontvangen. Maar ik geef mijn mening en hij zegt erbij, ik meen ook Gods geest te hebben. Maar het resultaat van wat er op papier staat, is geïnspireerd woord van God. Wat betekent dat voor mij? Dat het voor mij niet meer belangrijk is of Paulus ergens een openbaring over ontvangen had of niet. Want het resultaat dat ik in handen heb, is het geïnspireerde woord van God. En zo is het alles woord van God, ook al gaat het niet rechtstreeks terug op persoonlijke openbaring. Natuurlijk, je kunt zeggen, het ene woord is belangrijker dan het andere. Ik las eens van iemand die zei, ja, er staat tegen dat Paulus zegt, vergeet niet de boeken mee te nemen en de perkamenten en de mantel die ik daarin heb laten liggen, dat zijn van die kleine persoonlijke dingen. De boeken, dat zijn dan Bijbelboeken en de perkamenten, dat zijn boeken over de Bijbel. En toen antwoordde een ander daarop, voor mij is dat ook woord van God. En de Heer heeft dat op een heel bijzondere wijze gebruikt. Want toen ik jong was, toen dacht ik doe al mijn boeken weg. Ik wil alleen nog maar de Bijbel lezen. En toen las ik dat Paulus dit onderscheid maakte. En dat hij op allebei prijs stelde. Niet alleen op de geschriften van de profeten, maar ook op de boeken die daarover handelen. En dan heb ik mijn boekenverzameling niet weggedaan. En daar had hij nooit spijt van gehad. En zo zie je, God kan elk woord in de Bijbel gebruiken. Dat is het bijzondere. Als je ervoor openstelt, dan gaat de Heer God je aanraken in alle dingen. Daarbij moet je natuurlijk, ja, luister, het is moeilijker dan het zo vaak lijkt. Je moet natuurlijk ook onderscheid maken wanneer is iets gezegd, tot welke personen is iets gezegd. Ik bedoel, ik heb er geen problemen mee om ham te eten. Integendeel, ik zou er problemen hebben als ik het niet mocht eten, want het is wel verschrikkelijk lekker. Maar in het Oude Testament wordt varkensvlees verboden. Er zijn dus geboden die voor een bepaalde tijd golden. En die voor ons niet meer gelden. Dat zijn geboden waaraan Messias beleidende Joden, ook als ze dus in de Heer Jezus geloven, zich houden. En ik vind dat ze gelijk hebben. Ze zijn niet opgehouden Joden te zijn. Laat ze hun gang gaan. Maar ze moeten mij niet vertellen wat ik mag eten en wat ik niet mag eten. Ik behoor tot de niet-Joodse volken aan wie al dat soort dingen niet zijn opgelegd. Ik hoef ook de Bijbelse feesten niet te houden. Maar het mooie is, ik mag het wel. Dus als ik de kans krijg, doe ik het graag. Maar als niet-Jood hoef ik het niet. Maar ik doe het wel. Zij moeten. Ik niet. En dat weten ze ook. Als iemand een Jood wil worden, dan raden ze hem dat dringend af. Ze beginnen er niet aan, want het is een zware, zware last. Wij zijn er van kind af aan mee opgegroeid. Wij redden dat. Maar jij hoeft als niet-Jood dat ook allemaal niet te doen. Als jij je houdt aan de 7 Noachitische geboden, dan ben je wel behagelijk bij de Heere God en dan beërf jij de nieuwe wereld net zoals wij dat doen. Het is een zware weg die ze hebben te gaan. Wij hoeven dat niet. Maar we mogen die feesten wel met ze meevieren. Als ik de kans krijg, vind ik het heerlijk om dat te doen. Dus je moet wel goed met de Bijbel omgaan. Je moet je afvragen, hier staat dat zo, is dat voor ons nog op diezelfde wijze van toepassing. Wat betekent dat gebod trouwens precies? En wat is de reikwijdte ervan? Je moet dus niet de Bijbel gebruiken als een boek waar je af en toe zo eens in prikt en dan staat er iets en dat ga je dan uitvoeren. Je moet wel uitleggen. Je moet wel weten, waar gaat het hier precies over? Wat is het verband? Er staat in de Bijbel ook, er is geen God. Dus je moet even in het verband lezen en dan zie je dat het de dwaas is die dat zegt. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Had je dat er nou niet bij gelezen, dan zou je toch hele rare conclusies uit de Bijbel kunnen trekken. Het is misschien een beetje een gek voorbeeld, maar er zijn wel veel christenen die zo een beetje de Bijbel lezen. Als een losse verzameling teksten. Waar ze zo vrijelijk eentje uit kunnen halen. Ja, zelfs wel Bijbelstudies een beetje op die manier gaan. En dat prikkelt me altijd, ja goed, daarvoor ben ik nou helemaal Bijbelstudent. Als mensen zo met de Bijbel omgaan, ze lezen zo'n hoofdstuk en vers voor vers, ja, wat doet dat vers jou nou? Ze vragen niet, ja, wat betekent het nou eigenlijk? Wat betekent het in de samenhang waarin het staat? Hoe kwam het over op die eerste mensen die dat lazen? Enzovoort, hè? Dus het noeste werk van het uitleggen. Nee, hoe komt dat vers op jou over? Wat doet dat vers met jou? Of nog bonter, wat voor kleuren zie je bij dat vers? En dat soort stomme dingen. Dat is een beetje de postmoderne manier van Bijbel lezen. En ik zal je vertellen, daar komen absoluut brokken van. Ik vind het eerlijk gezegd een oneerbiedige manier van Bijbel lezen. Je neemt God niet serieus. Stel je voor dat ik u een serieuze brief zou sturen. En u haalt er allerlei zinnetjes uit. Dus je vond dat zinnetje zo mooi. Zoals jij daar dat leidend voorwerp voor dat voorzetsel stelde. Prachtig. Dan denk je, ja luister, heb je nou eigenlijk wel gehoord wat ik geschreven heb? Is het wel tot je doorgedrongen? Ik denk dat de Heere God ook wel eens zo denkt als hij ziet hoe wij met losse teksten aan de haal gaan. Luisteren ze eigenlijk wel naar wat ik heb te zeggen? He, dus het, ik bedoel, het is wel een boek van 2000 jaar oud. Als jij een brief vindt op zolder van je ouderlijk huis. Je komt op een. Oh, wat zou ik dat mooi vinden als ik zoiets zou tegenkomen? Zo'n doos met oude brief. En je leest dat. Lieve Betsy. En dan gaat het. Betsy, Betsy. Wacht even. Dat is mijn overgrootmoeder. Ja, u zou niet weten hoe uw overgrootmoeder misschien heette, maar ik weet dat wel. Ik denk, dat zal toch niet waar zijn? Ik krijg dat eronder staat. Joop. Nee, een brief van. Toen mijn overgrootvaders nog verkering hadden. En ik lees die brief, want dit zijn mijn mensen. Mijn overgrootouders. Ze geven mij een blik in hoe zij met elkaar omgingen en wat ze elkaar te vertellen hadden toen ze nog verkering hadden. Maar ik ga toch niet vragen bij elk regeltje, wat doet dat regeltje jou nou? Oh, wacht even, dit gaat over mijn overopa en overoma. Alsjeblieft, stel niet van die domme vragen. We moeten de Bijbel wel serieus nemen, hè? Je moet de Bijbel wel echt aan het woord laten komen. Aan de andere kant, en dat zeg ik ook heel praktisch bij, want ik wil het afronden met wat praktische tips. Aan de andere kant, u moet er ook niet wettisch mee omgaan. Alsof u verplicht bent elke dag 1 of 2 of 3 hoofdstukken, wat voor verplichtingen u zelf ook opgelegd hebt, te lezen. Als dat alleen maar is snel afraffelen zonder dat u na kunt vertellen wat u gelezen hebt, maar gewoon om uw idee te bevredigen dat u elke dag zoveel gelezen wil hebben, houd er maar mee op. Dat is hetzelfde als dat u uw warme prak naar binnen werkt zonder te kauwen. Dat heeft helemaal geen zin, het is nog ongezond ook. Dan zou ik zeggen, neem nou liever 10 versen en niet meer. En begin dan met te zeggen, en dat zou heel goed zijn als je dat elke dag deed, dan begin dan met te zeggen, Heere God, nou ga ik die 10 versen lezen. Zomaar omdat ze aan de beurt zijn. Of wat voor reden hoe u ook op die 10 versen komt. Misschien hebt u een scheurkalender waar ze op staan. Ik ga die versen lezen, Heere God. En ik ga dat doen in een biddende houding. Ik heb zulke mensen gekend die de Bijbel lazen op hun knieën. Want als ze op hun knieën gingen, gingen ze tot God spreken. Maar als ze de Bijbel lazen, gingen ze ook op hun knieën om God tot hen te laten spreken. En dan te bidden, Heere God. Ik ga deze 10 versen lezen. En ik wil luisteren naar wat u tegen mij te zeggen hebt. Natuurlijk zit daar dat gevaar in wat ik net besprak van dat postmoderne gedoe. Waarin je de Bijbel uit buik spreken en je er heel andere dingen uithaalt dan waar het eigenlijk over gaat. Dus je moet het ook weer niet met 1 of 2 versen doen. Je moet wel serieus nemen. Je moet echt afvragen, wat staat er nou eigenlijk? Waar gaat dit nou echt over? Maar je mag daar niet bij blijven staan. Want je wil de stem van God horen. Ooit zijn deze woorden geschreven omdat er iemand was die goed luisterde naar de stem van God. En achter dat geschreven woord zitten openbaringen die ooit verstaan zijn door mensen die luisterden naar de stem van God. En nou gebeurt het wonder. Nu ga ik het lezen. Misschien wel 3000 jaar nadat het geschreven is. Ik ga het lezen en ik zeg, Heere God, u bent machtig om op precies dezelfde manier ook tot mij te spreken. Ik ben een andere mens dan 3000 jaar geleden, of die apostelen van 2000 jaar geleden. Ik leef in een heel andere tijd. Dat is ook weer de rijkdom van het woord. Dat het mensen toch elke keer ook weer in andere gedaante aanspreekt. Dat is wel waar. Augustinus, de grote kerkvader, is tot geloof gekomen door het lezen. Nee, niet omdat hij Romeinen las, maar op het kritieke moment in zijn bestaan zat hij in de tuin. En naast hem speelde een kind. Hij was met een spelletje bezig en ze zei in het Latijn, tolle lege, neem op en lees, neem op en lees. En het woord trof hem in zijn hart en hij pakte zijn Bijbel en hij sloeg het open bij de Romeinenbrief. Het is de grote omkering in zijn leven geworden. De grote omkering in het leven van Maarten Luther was het lezen van de Romeinenbrief in zijn torenkamertje in Wittenberg. En toen viel ineens de schellen van zijn ogen. De rechtvaardiging is op grond van geloof alleen. En zo ging het elke keer weer. John Nelson Darby, toen hij nog in de duisternis was als eenvoudig hulpprediker in de Ierse bergen en er nog duisternis in ziel was, geen geloofszekerheid, kwam tot het licht door het lezen van de Romeinenbrief. Aan het begin van de 20e eeuw heeft Karl Barth zijn beroemde boek geschreven over de Romeinenbrief. De Römerbrief. Als een klaroenstoot voor de hele 20e eeuw. Je hoeft niet met alles eens te zijn wat er staat, maar elke generatie las het nieuw. Dat is het aloude woord. Ik heb een bijzondere voorliefde om over de Romeinenbrief te spreken. Als je kijkt naar alle mensen die luisteren naar de cd's zoals die nou vandaag op mp3 te luisteren zijn, is de Romeinenbrief altijd bij de allerhoogste top. Gisteren vertelde nog een jong stel, nou jong, ja, als je ouder wordt dan ga je iedereen jong noemen. Maar laten we zeggen een jaar of 40. En die... Ja, sorry, dat gaat zo. Dat is een wet van mede en de pers. Die hadden samen in de auto op vakantie die hele Romeinenbrief gehoord. En zo vaak hoor ik dat. En dat is zo bijzonder. Zo elementair. En elke keer spreekt God een nieuwe generatie aan door diezelfde brief. En wij horen toch niet helemaal hetzelfde als Augustinus hoorde. Of als Darby hoorde, of als Luther hoorde, of als Karl Barth hoorde. Wij leven in deze tijd en toch is het hetzelfde woord. Maar door de geest wordt dat woord toegepast op ons, in onze tijd, naar onze behoeften, zoals wij in elkaar zitten en zoals wij het nodig hebben. En als we nog langer op aarde zullen zijn, dan zal er ongetwijfeld, mag ik aannemen, weer iemand opstaan, een man, tegen die tijd zal het misschien wel een vrouw zelfs kunnen zijn, die oude Romeinenbrief, wie daardoor gegrepen wordt en daarover gaat schrijven en vertellen, en hele volkstammen lezen wat hij of zij geschreven heeft. En het gaat weer nieuw open. Kent u een boek waar dat mee gebeurt? Kent u een boek wat in de verste verte daarmee te vergelijken is? Ik heb heel wat godsdienstige boeken van andere godsdiensten of van allerlei dwaalstromingen ingekeken. Je kunt zeggen, ik ben bevooroordeeld en dat zal ongetwijfeld wel waar zijn. Dus voordat u het zegt, zal ik het zelf maar zeggen. En toch, het verveelt je zo gauw. Het is het niet. Het is interessant, maar meer ook niet. Het grijpt je niet. We horen vandaag van moslims, van joden, die visioenen krijgen van de Heer Jezus. En daardoor gebracht worden de Bijbel te gaan lezen. Geweldig. Over 2 weken, wat is het vandaag, donderdag? Over 2 weken hoop ik in aan te komen, aangekomen te zijn in Indonesië. Met een paar mensen die de droom hebben opgevat om 10.000 christenen in Indonesië te mobiliseren om in 3 jaar tijds 1 miljoen moslims tot Jezus te leiden. Ik ben niet gewend op die manier te dromen. Maar de droom heeft me wel in de greep gekregen. Ik ben met diezelfde mensen naar India geweest. Toen vertelden ze dat er 50.000 mensen zouden komen. Ik dacht, nou ja, dat zullen we dan nog wel eens zien. Ik geloof er helemaal niks van. Ze kwamen met de 80.000. Dus ik hoop dat ze elke keer 60% ernaast zitten. En dat het 1,6 miljoen mensen mogen worden in 3 jaar tijd. Geweldig. Geweldig. En ik mag daar mijn collega's gaan evangeliseren. Ik mag daar tot gelovigen spreken. Iedereen heeft zijn bediening. Om die mensen te helpen te mobiliseren. Mensen, om die mensen te mobiliseren. Om aan die vele honderden miljoenen moslims die daar wonen het evangelie te gaan vertellen. Amen, broeder, doe dat alsjeblieft. 4 november, s'avonds, om deze tijd, dan hoop ik in Back-Af in Jakarta. Ja, dat hoop ik niet, maar dat zal wel het gevolg zijn. In Jakarta aan te komen. Voor zeer spannende avonturen in een aantal heel grote steden. Er wordt heel wat afgevlogen. We gaan ook naar het rampgebied. Ja, ik weet niet waarom ik dat nou zo vertel. Ik zeg het maar vast, broeder. We gaan tot onze knieën in de modder staan daar in het vreselijke rampgebied in Padang, waar die aardbeving heeft plaatsgevonden, waar de hele enige christelijke kerk helemaal plat is. Waar de christenen het heel erg moeilijk hebben. Iedereen heeft het dan moeilijk. Het is een verschrikkelijk rampgebied. Dus als u nog 10.000 euro over hebt, dan zal ik die dolgraag meenemen voor die mensen daar. Maar het idee om in de kracht van Gods geest mens daar te mobiliseren, zodat moslims het gaan zien. Moslims spreken vaak met meer respect over Jezus dan sommige christenen doen. Maar als ze hem echt gaan leren zien. En hoe leren ze hem zien? Ja, God gebruikt visioenen. Maar ze leren hem toch nergens beter zien dan hier in zijn eigen woord. Als we dat aan mensen kunnen vertellen en doorgeven. En dat gaat mensen raken. Dat zou geweldig zijn. Het is het wonder dat nog steeds gebeurt. God spreekt door dat aloude woord. En wij mogen gebruikt worden voor niks anders dan mensen toe te brengen dat woord te gaan lezen. Dus, bid u mee. De 17e hopen we weer heel huids terug te mogen komen. Zullen zenuwslopende weken worden, althans fysiek zware weken, maar ik mag dan zeer goed gezond zijn. Ik ben nog een jonge vent. Je ziet hoe mensen zich kan tegenspreken hè, in een paar minuten. Hè. Maar goed, ja, dat heb ik dan tenslotte nog even aan toegevoegd, broeders. Hoef jij dat niet meer te doen, Jelle. Maar je mag het 1 november nog rustig een keer herhalen. En als jullie dat in de gebeden willen gedenken, dat zou geweldig zijn.